Zullen we met elkaar bidden? Een zegen vragen, ook wanneer we naar het woord gaan luisteren. Hemels Vader, we willen u danken, Heer, dat we zo bij elkaar mogen zijn. Heer, inderdaad, zoals Robin ook al zei, Heer, in alle vrijheid. En dank u wel, Heer, dat ons die genade is gegeven, Heer, om dat te doen. Heer, en dank u wel, Heer, dat we ook die tijd mogen gebruiken om verkwikt te worden. Heer, bemoedigd te worden, aangevuurd te worden. Heer, naarmate we de dag zien naderen, de dag van uw komst. Heer, dat we daarnaar uit mogen zien. Wanneer deze dingen staan te geschieden, hef dan uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. Heer, u komt spoedig terug, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat we door alle crisissen heen, alle nood en verwarring in deze wereld, Heer, daardoor heen mogen zien, Heer, dat we mogen weten dat u terugkomt. Heer, en zoals we ook zojuist gezongen hebben, Jezus, Jezus, Jezus. Dat er geen andere naam onder de hemel is gegeven dan die ene kostbare naam, de naam van Jezus. Die enige naam waardoor we behouden moeten worden. En ik wil zo bidden, Heer, dat voor ieder van ons, Heer, dat we dat mogen weten. En dat dat besef, Heer, er mag zijn. Heer, dat we die naam mogen beleiden. Heer, want op grond van die ene naam is ons behoud en onze redding. En onze, door die naam worden we zalig. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u voor de gelegenheid, Heer, om met elkaar uit uw woord te lezen. Heer, en daarvan te leren. Heer, en willen zo bidden, Heer, wilt u onze harten openen en zegenen in de naam van Jezus. Amen. Ik moet even een slokje water drinken. Door dat zingen, dan krijg je. Heb je dat al, hè? Als je gezongen hebt, heb je al een droge mond. Dan moet je nog gaan spreken. Dus af en toe moet ik wel even. Ik moet er altijd aan denken dat ik voldoende water drink. Maar goed, zoals u hier ziet, ik vertel u een geheimenis. En dat is een woord, geheimenis, verborgenheid, wat veel vaker in het Nieuwe Testament voorkomt, zo'n 12 keer. Dat zijn verborgenheden, geheimenissen die van voor eeuwenlang eigenlijk verborgen zijn geweest. Voor geslachten lang men niet op die geheimenissen konden zien. Mensen onder het Oude Testament die proefden daar misschien wel van. Hey, er zou een verlosser komen. Maar wat hij allemaal zou gaan bewerken. En wat voor rijkdommen er allemaal in Christus mee zouden komen. Dat zelfs het heil niet alleen voor de Joden zou zijn, maar ook voor de heidenen. Voor ons gelovigen hier uit de heidenen. Dat was een verborgenis. Een geheimenis. En als je zo het Nieuwe Testament bekijkt, dan zijn er iets van een stuk of 12 geheimenissen die je in het Nieuwe Testament tegenkomt. Eén daarvan staat beschreven in 1 Korintiërs hoofdstuk 15. En daar wil ik met u uit gaan lezen. 1 Korintiërs, als u een Bijbel bij u heeft, leest u maar mee. Ik heb het niet op de sheet staan. Ik moet deze nog even aanzetten, denk ik. Ja. Als u daar bent, bij vers 50. Maar dit zeggen broeders dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwink, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Alleen door hem is daar overwinning. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dit laatste vers zouden we zomaar kunnen vergeten. Omdat ik graag ook over dat andere gedeelte wat hier aan vooraf gaat zou willen spreken. Maar ook dit laatste vers is zo enorm belangrijk. Want er staat daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. En ik wil juist vanmorgen ook hen bemoedigen die zich gedurig inspannen. En gedurig inspanning getroosten om de gemeente van Christus Jezus te dienen. Om hen op te bouwen. Ik wil de oudsten daarin ook bemoedigen. En want het is niet altijd makkelijk ook een gemeente te leiden. Het is niet altijd gemakkelijk op tijd uit je bed op te staan. Om hier op tijd te zijn, om de stoelen klaar te zetten, de biermen klaar te zetten, podium te bouwen. Het is niet altijd gemakkelijk om dat jaar in jaar uit te doen. Ik zie hier gelukkig een heel aantal broeders en zusters die ik al heel veel jaren mag kennen. Heel veel jaren. En al heel veel jaren getrouw dienen. Het woord zegt hier, omdat deze dingen staan te geschieden. En omdat we een heerlijke toekomst mogen staan, dan sluit deze lofzang als het ware af met deze woorden. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig. Blijf bij het geloof. Wees onwankelbaar. Niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer en door alles wat er gebeurt in deze wereld. Nee, maar wees en blijf altijd overvloedig in het werk van de Heer om hem te blijven dienen. Zo makkelijk zouden we zomaar kunnen opgeven. Zo makkelijk zouden we kunnen zeggen, waarom doe ik dit toch allemaal? Er is zoveel tegenstand en zoveel kritiek. En waarom? Het is soms vechten tegen de bierkaaien, tegen de klippen op. Waarom doe ik dat? Maar de Heer zegt, er ligt een geweldige beloning. Wees standvastig, onwankelbaar, gedurig, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Lieve mensen, ik begon net al even aan het begin. Ik vertel u een geheimenis. En een van die geheimenissen is dit geheimenis. Ik kom daar zo bij. En zoals ik u al zei, zijn er verschillende geheimenissen in het Nieuwe Testament. En ik zal u er even twee noemen als u het doet. Anders of staat hij al open zo. Nee, doet ook niet. Ja, en daarom. Ja, daar staat hij. En zie ik, ik zal u nog twee voorbeelden noemen. Nog twee voorbeelden van geheimenissen die we tegenkomen in het Nieuwe Testament. En een van die is het geheimenis van Christus in de gemeente. Ik zal u voorlezen uit de Efeziusbrief. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan staat er, dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus in de gemeente. Ook dit was een van die geheimenissen. Ik zei u al, ook een ander geheimenis is dat het heil door Jezus Christus niet alleen voor de Joden zou zijn, maar ook voor de heidenen. Maar er is ook een verborgenheid, een geheimenis omtrent Christus in de gemeente. Net zoals een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen, net zo ook zal de gemeente Christus gaan aanhangen en zij zullen in een innige gemeenschap, in een innige verbondenheid met elkaar leven. Want waartoe zijn we geroepen, zegt ook de Korintiërsbrief, juist tot die gemeenschap. Juist tot die verbondenheid om in die innige gemeenschap met de Heere Jezus te leven, zolang als wij hier op aarde zijn. Totdat Hij komt. Dat is onze roeping, dat is een voorrecht om te mogen doen, om gedurig ook die gemeenschap met de Heere Jezus te zoeken. Wij zelf individueel in ons eigen gebedsleven, maar ook wij als gemeente, als geheel, om naar de bidstonden te komen, om elkaar op te zoeken in onze huizen, om te bidden in de gemeenschap met onze Heiland te zoeken, omdat wij zullen bidden, Heer, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden hier op aarde, totdat Jezus komt. Een ander voorbeeld van een geheimenis die we ook tegenkomen in de Bijbel. In 1 Korintiërs 2 staat, en wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan zal worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was in die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God heeft bereid voor die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelf de diepte van God. De wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. En onze redding door de Heer Jezus Christus aan het kruis. Niemand kon dat verzinnen, dat God door het kruis, en dat is Gods wijsheid, in de ogen van mensen dwaas, maar in de ogen van God wijs, om al de mensen hier die zich een vertrouwen stellen op Jezus. En kijken naar Jezus aan het kruis, dat hij daar gebloed heeft voor jou en voor mij. En daar verlossing bewerkstelligd heeft. Dat is de wijsheid van God. Maar tegelijkertijd wordt hij ook verwezen met het oog op onze heerlijkheid. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart heeft opgekomen. Dat is wat God heeft bereid. Wat heeft God bereid? Heerlijkheid. Een nieuw leven en straks een nieuw lichaam daar straks in de hemel. Ik heb het hier wel eens eerder gezegd. Ons leven hier op aarde is wanneer wij tot geloof komen. Wij bestaan uit een geest en een ziel in een lichaam. En wanneer we tot geloof komen, wordt onze geest levend gemaakt. Wanneer wij hier op aarde wandelen, wordt onze ziel van dag tot dag vernieuwd. Ons denken wordt van dag tot dag vernieuwd. Onze wil wordt van dag tot dag vernieuwd. Want ik ga steeds meer willen wat God wil in mijn leven als het goed is. Ik ga iedere dag daar meer op Jezus lijken. Maar mijn emoties veranderen ook. Ik word blij op het moment dat God blij is. Ja? Ik word blij over iedere ziel die tot bekering komt. Waar ik eerder helemaal niet blij over was, word ik nu wel blij over. Ik word blij over de dingen waar God blij mee. Ik word verdrietig over de dingen waar God verdrietig over is. Voor iedere ziel die verloren gaat. Dat is waar God verdrietig over wordt. En naarmate we groeien in geloof en meer worden als Jezus, dan, wat gebeurt er dan? Dan ga ik ook groeien in deze dingen. En zo wordt onze ziel, ons denken, ons willen, onze emoties worden van dag tot dag vernieuwd. En dat duurt een leven lang. Maar daarmee stopt het niet. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart heeft opgekomen. Al wat God heeft bereid. Wat heeft God voor ons bereid? Een onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen is weggelegd voor u en voor mij. Een verheerlijkt lichaam. En zo is God bezig met de totale vernieuwing hier in dit leven. Vanaf het moment dat u tot geloof bent gekomen, is God bezig u van dag tot dag te vernieuwen. En verandert u van naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is wat God aan het doen is. Maar de wijsheid van God is onze redding door Jezus Christus en uiteindelijk een verheerlijkt lichaam. Dat is wat hij voor ons heeft weggelegd in de hemelen en waar we straks nog wat meer over zullen lezen. Zo zien we dus diverse geheimenissen. Diverse geheimenissen en dat geheim, al die geheimenissen, die zijn aan ons geopenbaard. En ik weet nog niet of ik weer bij de volgende dia kom. Wel, dat is heel mooi. Want het is zo bijzonder. Van, ik zei het al, het is voor al die geheimenissen, die zijn verborgen gebleven. Geslachtenlang en eeuwenlang verborgen gebleven. En Jezus die kwam hier op aarde en die ging in gelijkenissen de verborgenheden van het koninkrijk van God uitleggen. Aan wie? Aan zijn discipelen. En wat staat er dan op een bepaald moment? Dan is Jezus dat ook aan het uitleggen. En dan is de vraag ook, maar Heer Jezus, waarom spreekt u tot hen? Tot de fariseeën, tot de schriftgeleerden, tot de hen die nog niet geloofden, zeg maar. Waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En wat zegt Jezus dan? En dan staat er in de discipelen kwamen naar hem toe en zei tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan antwoordde en dan zei hij tegen hen, omdat het u gegeven is. Het is u gegeven de geheimenissen waarvan? Van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen, hen die buiten staan, hen die niet geloven, hen die wel steeds Jezus wilden, ja, met strikvragen proberen onderuit te halen, als het ware. He, aan hen is dat niet gegeven, maar het is aan u gegeven de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. Dat is wat God wil doen. God wil zichzelf openbaren. God wil zichzelf bekendmaken aan ieder van ons. Aan u en aan mij, van dag tot dag, iedere keer opnieuw. De geheimenissen van het koninkrijk der hemelen, staat hier. Hij wil ze u bekendmaken. Hier staat in 1 Korintiërs hoofdstuk 15... maar dit zeg ik, broeders en zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat koninkrijk van God is zo'n wezenlijk onderdeel, zo'n wezenlijk onderdeel van de christelijke leer, van de Bijbelse boodschap. De Bijbel, als je daar geen pagina opslaan of het gaat over het koninkrijk der hemelen. En het begint eigenlijk, en dan komt er iets van, ik wil iets toelichten over dat koninkrijk der hemelen. Maar dan, als we daarover nadenken, dan komt natuurlijk allereerst stil te staan bij wie? Bij dat nachtelijke gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Toch? Als we iets willen begrijpen ook van dat koninkrijk der hemelen, van hoe je dat dan ziet, dat koninkrijk, en hoe je dat dan binnengaat, dan praat Nicodemus, een schriftgeleerde, ook met Jezus. Hij begrijpt het allemaal niet goed. Moet je dan opnieuw geboren worden, weer dat koninkrijk kunnen binnengaan? Nee, zegt Jezus. Nee, je hoeft niet opnieuw geboren te worden. Dan moet je dan terug in de moederschoot om opnieuw geboren te worden? Nee, dat is het niet. Maar je moet opnieuw geboren worden. U en ik, wij moeten opnieuw geboren worden. Willen wij het koninkrijk van God zien en willen wij het koninkrijk van God binnen kunnen gaan? Opnieuw geboren worden om het te kunnen zien. En geboren worden uit water en geest om het te kunnen binnengaan. Dat koninkrijk van God zien, dat is nog niet zo eenvoudig. Want als we gewoon in deze wereld de koninkrijken zien, ja, dan zien we fysieke dingen. Dan zien we een koning op zijn troon. Dan zien we dat een koning een leger heeft. Dan zien we dat een koning landsgrenzen heeft. Hij heeft onderdanen. En hij heeft ambtenaren om belastingen te heffen, al dat soort dingen meer. Maar zo fysiek is dat koninkrijk der hemelen niet. Het is een geestelijk koninkrijk. We hebben wel een koning. Een koning die we nu nog niet zien. De koning heeft ook onderdanen. En dat zijn u en ik. En ieder die van ons zijn vertrouwen op de Heer Jezus heeft gesteld, is een kind van God en daarmee ook een onderdaan. Hij heeft ook land. Deze wereld behoort hem toe. Deze hele wereld behoort hem toe. God kent geen landgrenzen. Eén dag zal deze hele aarde hem toebehoren. En één dag zal ook deze hele wereld ook door hem geregeerd worden. Fysiek. Maar ondanks dat er geen landsgrenzen zijn, we geen koning hier op de troon hebben, wel een koning in ons hart. Hoe moet ik het zeggen? Toch kunnen wij dit koninkrijk gaan waarnemen. Toch kunnen wij dit koninkrijk gaan zien. Hoe dan? Nou, de apostel Paulus zegt heel duidelijk van, hij zegt van op een bepaald moment, dit koninkrijk bestaat niet uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid, blijdschap en vrede. Ja? Dit koninkrijk, zegt hij op een andere plek, niet uit woorden, maar uit kracht. Dus hij zegt eigenlijk, zien we vier kenmerken in ieder geval van het koninkrijk: rechtvaardigheid, blijdschap, vrede en kracht. Dat zijn de vier kenmerken die we sowieso al zien van dat koninkrijk. Dat alles gedragen door de liefde van God. Nou, als het goed is, daar komen we straks nog even bij te kijken. Wat is dan die rechtvaardigheid? Maar we zijn geroepen om rechtvaardig, heilig, bezadigd in deze wereld te leven zolang we hier zijn. De blijdschap van God dient in onze harten te zijn als we eenmaal tot geloof zijn gekomen in Christus Jezus. De vrede van God dient onze harten te vervullen, ook al is er heel veel beroering in deze wereld. Maar we zijn verzoend met God door Jezus Christus. Dus er is ook vrede in ons hart. En daar is de kracht van God. En mogen we gaan wandelen in de werkhoek die Jezus gewerkt heeft. Net zoals Jezus hier op aarde was. En hij verkondigde het koninkrijk van God. Het proclameren. Hij leerde het koninkrijk van God. Educatie. En hij demonstreerde het koninkrijk van God met krachtige tekenen en wonderen. En hij genas de zieken. Hij dreef demonen uit. Hij wekte doden op. Zo ook mogen wij ook in diezelfde kracht gaan wandelen. Zo verkondigde Jezus dat koninkrijk van God. Proclamatie, educatie en demonstratie van het koninkrijk van God. Zo wandelde hij daarin. Dat alles, daaronder ligt de liefde van God. Ja, de liefde van God draagt dit alles. En als de liefde van God in onze hart is uitgestort, dan zullen wij rechtvaardig leven. Dan zal de blijdschap in onze harten zijn. Dan zal er de vrede van God in ons leven zijn. En dan zal ook de kracht van God in ons leven zijn. Kracht om uit te gaan, kracht om te getuigen, kracht om, als God het ons vergunt, ook de handen op te leggen en zieken te genezen. Dat is wat God wil doen in ons leven. Ja? Maar wat is daarvoor nodig om dat koninkrijk dan ook te gaan zien aan de hand van deze kenmerken? Wedergeboorte. Opnieuw geboren worden uit de geest. Als we tot geloof komen, dan komt de geest van God in ons woning maken. Hij vervult mijn leven en vernieuwt mijn leven van dag tot dag. Pas als die geest van God in mijn leven komt wonen, dan ga ik het koninkrijk van God zien. Dan ga ik het koninkrijk van God zien in mijn broeders en zusters. Dan ga ik het koninkrijk van God zien in deze wereld waar de kinderen van God bezig zijn en werkzaam zijn, hè, om uitvoering te geven aan de wil van God. Want overal waar zijn kinderen uitvoering geven aan de wil van God, daar wordt zijn koninkrijk zichtbaar. Overal. En daar waar we het niet doen, wordt zijn koninkrijk ook niet zichtbaar. Maar overal waar we ons onderwerpen aan die koning, hè, vanuit de liefde van God, wordt er steeds weer iets van dat koninkrijk zichtbaar. Dus wat is er nodig? Geboren worden uit de geest, opnieuw geboren worden. Dat de geest van God in mijn leven komt. Dan pas ga ik dat ook zien. Dat het koninkrijk hier en daar gestalte gaat krijgen. Nog niet ten volle zichtbaar, maar zoals ik al zei, het wordt ten volle zichtbaar. Er komt een dag dat ook dat fysieke koninkrijk ten volle zichtbaar zal worden. En als Jezus zegt van, ja, maar het koninkrijk van God binnengaan, dan moet je geboren worden uit water en geest. En dat is eigenlijk een hele mooie verwijzing naar Ezekiel 36... en waar ook de profeet zegt over Israël. En dat de Heere zegt, joh, ik zal rein water over u gieten, over u springen. Ja, ik zal u van al uw ongerechtigheden reinigen. Ja, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam halen, uit uw lijf halen, zeg maar. En ik zal u een hart van een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Prachtig, prachtig beeld. Het zegt ook weer alles ook over die wedergeboorte, dat de geest van God ons vervult. Het zegt misschien ook wel iets over reiniging en heiliging. Wat er ook in ons leven moet gebeuren. Dat we van dag tot dag vernieuwd worden en daarin ook met de Heere meewerken. Om gestalte en vorm te geven aan die vernieuwing. Het meest belangrijke is, wat overeind blijft staan, is dat we tot geloof komen. En dat ik mijn leven aan de voeten van de Heere Jezus neerleggen, zegt van Heere Jezus, niet meer mijn wil. Dat is wat hier staat, al jarenlang. Niet meer mijn wil, maar Christus leeft in mij. Heer, ik vertrouw mijn leven aan u toe. Wilt u maar in mijn leven komen? En dat u mijn leven mag gebruiken, zolang ik hier nog in het vlees leef. He, om de gemeente te dienen, om anderen te vertellen van de liefde van Christus, om anderen te bemoedigen, wilt u mij maar helpen. En op het moment dat ik tot geloof kom en mijn leven aan Christus geef, komt de geest van God. He, dat is wat we ook zeggen. He. En Jezus woont in mij, zeggen we dan. Jezus leeft in mij. He, maar dat is gebeurd door de Heilige Geest die in mijn leven komt woning maken. Door die geest gaan we het koninkrijk van God zien. Door die geest gaan we het koninkrijk van God binnen. Nou, als we dat dan weten, dan wil ik u een stap dieper meenemen. Want Evangelist Johannes, die werd op het hele beginsel van wedergeboren worden, werd hij uit in zijn eerste brief van Johannes. Dus dat is makkelijk te onthouden. Als u zegt, nou, ik wil dit nog eens nalezen. Wedergeboorte, hoofdstuk 3, Johannes Evangelie, nachtelijk gesprek van Jezus met Nicodemus. Maar dan werkt Johannes in zijn eerste brief, aan het einde van de Bijbel, werkt hij dat nader uit. En dan noemt hij 5 aspecten over dat wedergeboren zijn. 5 aspecten. Nou, ik ga ze u noemen. Aan het einde daarvan mag u zeggen, nou, ben ik dan wel of niet wedergeboren? He, leef ik ook zo? Waarbij ik nadrukkelijk wil zeggen, het allereerste punt is het belangrijkste. En ik zal hem u gelijk verklappen. Die hebben we al gehad. Die is, ja, deze is van belang. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, u ziet u dat, die is uit God geboren. En ieder die dat gelooft. Nou, ik hoop dat een ieder van u dat van harte kan zeggen. Ja, van harte kan zeggen van, dit is wat ik geloof. Jezus is de Christus. Jezus is de Christos. Jezus is de Messias. Wat betekent? Hij is de gezalfde. Daarom heb ik Lucas 4 er ook even onder gezet. En ieder die gelooft dat Jezus de gezalfde van God is, die gekomen is om de wil van de Vader te doen, namelijk om te sterven voor u en mij, om gevangenen los te maken, om gebrokenen van hart te binden en te helen. Al deze dingen, Jezus is de aangewezene, door God aangewezen, om zijn werk hier op aarde te volbrengen. Hij is de enige door wie we verlost worden en gereinigd worden en geheiligd worden. Dit punt is het belangrijkste van wat ik nu over wedergeboorte ga zeggen. Die andere 4 punten, die vloeien eruit voort. Ja? Dus die vloeien eruit voort. Maar hier begint uw wedergeboorte. Door uw geloof op de Heer Jezus te stellen, uw vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. En zeg van, Heer, dank u wel dat u dit voor mij gedaan hebt. Ik geef mijn leven aan u. Het begint hiermee. Het volgende punt, ja, en dan komt hij wat dichterbij. En dan zegt de Bijbel, even kijken, ja. En ieder die uit God geboren is, ja, hij mag even binnenkomen. En ieder die uit God geboren is, opnieuw, die doet geen zonde. Want de zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En dit herhaalt de apostel tot 2 keer toe in diezelfde brief, in de eerste brief van Johannes. En dan zegt hij nog een keer, wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Want hij die uit God geboren werd, bewaart hem en de boze heeft geen vat op hem. Nou Ger, dan zeg je nogal wat. Die zondigt niet. We zijn toch niet zondeloos? Nee, dat klopt. We zijn niet zondeloos. Als we hier in dit leven zijn, dan doen we zonde. We maken fouten. We leven in een gebroken wereld. En de begeerte en de verleiding is er. En we maken misstappen. En ieder die zegt dat hij niet gezondigd heeft, zegt de Bijbel ook, die maakt God eigenlijk tot een leugenaar. Want ieder mens heeft gezondigd. En mist de heerlijkheid van God, zegt Romeinen 3. En ieder. Zelfs wanneer we tot geloof gekomen zijn, zijn daar nog fouten. En zijn daar nog misstappen in ons leven. Maar gelukkig, wanneer we onze zonde belijden, zegt de Bijbel ook, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Maar wat hier in essentie staat, en daarom heb ik de andere vertaling er ook even onder gezet. Wat staat er namelijk? No one who is born of God will continue to sin. Dat is een andere vertaling. Heeft ook een iets andere lading. Wat brengt dit vers met zich mee? Hij gaat er niet mee door. Als je eenmaal een kind van God bent geworden, dan gaat de Heilige Geest in en aan je hart werken om jou te overtuigen van zonde. En misschien zijn er wel zonden in jouw leven, waar de Heere jou op aanspreekt, misschien wel op dit moment, waarvan de Heere zegt, in afwachting van zijn komst, lieve broer, lieve zus, zeg, ik wil dat je hiermee aan de slag gaat. Geef dit aan mij. Koester dit niet langer. Draag dit niet langer mee in het geheim. Maar belijd je zonde. Zoek een broeder op of een zuster op om het te bespreken. Breng het in het licht. Hij wil het niet mee doorgaan. Ook al kun je niet, misschien kun je niet alleen. Ga naar de ander toe. om die zonde te beleiden, te bespreken. En het aan de Heere toe te geven. En zeg van, Heer, ik vind het moeilijk om hiermee te stoppen. Maar wilt u mij de kracht en de genade geven door het verlossende werk van de Heer Jezus om mij ook hiervan te bevrijden? Wat ik zo essentieel vind, wat hier gezegd wordt, hè, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Hij wil er niet mee doorgaan. Hij stopt ermee. En hij wil het aan God geven. Zijn diepste verlangen, haar diepste verlangen is om het aan God te geven en mee te breken en zich te laten heiligen, zich te laten reinigen door de Heilige Geest. Ik laat het aan u. Maar misschien wordt het tijd om met bepaalde zonden in uw leven werk te vermaken. Het in het licht te brengen, bij de Here te brengen en het van u weg te doen en ervan los te komen. Een ander punt is, zegt de Bijbel, als gij weet dat hij rechtvaardig is, erken dan ook dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En ook daar, hè, want dit is een lastig begrip, rechtvaardigheid, de gerechtigheid doen, recht en gerechtigheid doen, rechtvaardig in deze wereld leven. Zijn moeilijke begrippen, theologische begrippen ook. En maar nu is er een gedeelte in de Bijbel, vanuit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 18, ik heb het hier ook neergezet, en die ons daar wat licht op geeft. En ik zal het u voorlezen. Het is een beetje moeilijk zo voorlezen als ik. Maar goed, stel iemand is rechtvaardig, hij handelt naar recht en gerechtigheid. Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel en hij vereert de afgoden van het volk van Israël niet. Hij maakt de vrouw van een ander niet onrein door haar te onteren. En met een vrouw die ongesteld is, heeft hij geen gemeenschap. Hij buigt niemand uit, geeft de schulden aan zijn onderpand terug en besteelt niemand. Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft. Wie naakt is, geeft hij kleren. Hij vraagt geen rente. Wanneer hij geld uitleent of toeslag, wanneer hij het terugkrijgt. Hij begaat geen onrecht en geeft een eerlijk oordeel bij onderlinge geschillen. Hij houdt zich aan mijn bepalingen en leeft werkelijk naar mijn regels. Zo iemand, zegt de Bijbel, zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven blijven, spreekt God de Heer. Dus dat geeft al heel mooi invulling aan het begrip rechtvaardigheid. En dan zegt de Bijbel dus in de eerste brief van Johannes, als gij weet dat hij rechtvaardig is, erken dan ook dat ieder die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Dus ook dat aspect, die rechtvaardigheid, hoort onlosmakelijk bij het hem uit hem geboren zijn. Hij of zij doet de rechtvaardigheid. Hij doet bepaalde dingen niet ten nadele van zijn naaste. En hij doet bepaalde dingen wel ten gunste van zijn naaste. En zo mogen we ook in het dit leven staan. Ja, we hebben allereerst God lief in onze naaste als onszelf. En dat betekent steeds weer oordelen. Ook over de dingen die we willen doen. Is het nou ten nadele van mijn naaste of juist ten gunste van mijn naaste. En zo kan ik daar uitvoering aan geven om rechtvaardig, heilig, rechtvaardig en bezonnen in deze wereld te staan. Nou, ik ga snel door. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren is. Dat is een vierde aspect. Het vierde aspect van het wedergeboren zijn is liefhebben. Hem allereerst liefhebben en onze broeder en zuster liefhebben als onszelf. Dat is het vierde aspect. En ik besef heel goed dat dat niet altijd eenvoudig is. En ook in de gemeente van Christus Jezus is dat. Er zijn soms onderlinge geschillen. En er zijn soms onderlinge wrijvingen. En ook de afgelopen tijd van corona, hè, dan heeft iedereen een sterke mening van wat er moet gebeuren. Of wel of niet samenkomen, wel of niet vaccineren. En ja, dat gaat er soms wel hard en soms ook liefdeloos aan toe. En voordat je het weet, is het zo dat met onze meningen, onze sterke meningen, onze sterke overtuigingen, dat er zomaar verdeeldheid is ook in de gemeente van Christus Jezus. Zomaar. En dat hoeft niet alleen corona te betreffen, dat kan allerlei onderwerpen betreffen. En voordat we weten, zijn onze meningen, is onze overtuiging belangrijker dan de liefde van God. Waartoe we allereerst geroepen zijn om elkaar lief te hebben, om God lief te hebben en elkaar lief te hebben. De Bijbel zegt van, en ieder die uit God geboren is, die heeft lief. Ik geef het u mee, hè? Ook dat is een aspect wat eruit voortvloeit, uit die wedergeboorte. En dan tenslotte komen we bij het laatste aspect. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. En al wat in deze wereld is, wat is er in deze wereld? De begeerte. En het is niet makkelijk om vrij te blijven van al wat er in deze wereld is. Ik wil dit hebben, ik wil dat hebben, ik wil zus, ik wil zo. Maar ons geloof, zegt de Bijbel, geeft de overwinning om ook te overwinnen in deze wereld. Ons geloof geeft ons de overwinning. De leiding door de Heilige Geest geeft ons die overwinning. Dus ik geef u hiermee een pakketje van wedergeboorte. Allereerst dat koninkrijk van God zien, dat koninkrijk van God binnengaan door de Heilige Geest. Door geloof in Jezus Christus worden we wedergeboren. Komt de Heilige Geest in ons woning maken. En dan zijn deze laatste vier punten de uitwerking daarvan. Hij gaat niet langer door met de zonde. Hij gaat heilig en rechtvaardig in deze wereld leven. Hij heeft de broeders en zusters lief en overwint de wereld door het geloof. Nou, dat is al wat meer zicht op het koninkrijk van God. Wat bezig is onder ons vorm te krijgen en uiteindelijk ook ten volle zal verschijnen en ook fysiek aanwezig zal zijn met ook een fysieke koning, onze Heere Jezus. Maar de Bijbel, en dan kom ik toch weer even aan dat aspect van zonde. De Bijbel is ook heel duidelijk over wie dat koninkrijk van God niet zullen beërven. En dat is best een ernstig woord, want de Bijbel zegt hier: maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, wat staat er dan? Dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. En ook dit is een aansporing, lieve broeders en zusters. Om inhoud te geven aan wat daar eerder gezegd is. He of she will not continue to sin. Ja, hij zal het willen mee stoppen. Want degene die daarin blijven, deze dingen blijven praktiseren, en zij zullen het koninkrijk van God niet beërven. Een ander vers, want dit vers staat niet op zichzelf. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontucht plegen, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van God, van koninkrijk van Christus en van God. Dat is wat de Bijbel zegt. En dus dit geeft wel aan hoe ernstig het woord is. Om er werk van te maken onder de leiding van Gods geest. Net zoals de profeet Ezechiël ook zei. En profeteerde, ik zal rein water over u gieten. Rein water, om u te reinigen van al uw ongerechtigheden. Die water en geest horen zo bij elkaar. De Heilige Geest hoort erbij om ons te reinigen van alle ongerechtigheid en zonde, van wat de Heilige Geest ook maar aanwijst. In het licht van de eeuwigheid, in het licht van de komst van de Zoon van God, mogen we ons nou overgeven aan de Heer. En zeg van: Heer, wilt u maar uw werk in mij doen, zodat ik meer en meer als Jezus mag worden. Het zijn belangrijke dingen. Elders zegt de Bijbel ook nog, en ook zo ernstig snijdt ook het woord van God. Want dat zegt een van de evangeliën, geloof ik, dat de mensen ook bij Jezus komen en die zeggen: ja, maar we hebben in uw naam geprofeteerd. En we hebben kracht en wonderen gedaan. We hebben dit en dat gedaan. En dan zegt Jezus: ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Ze kennen Jezus niet. En ze zijn niet, want het wordt in combinatie gebracht in Matteüs 7... met het doen van de wil van God. Ja? Daar wordt eigenlijk één zin gezegd, dat eigenlijk van de kinderen van God gevraagd wordt om in de wil van God te wandelen. Dat is wat er eigenlijk staat. He, om dat te blijven doen. En dan zegt hij, ja, maar we hebben dit van allerlei dingen gedaan. En dan zegt Jezus, ga weg van mij. Ik ken u niet. Jullie wandelen niet in mijn wil. Oké, jullie hebben dan misschien wondertekenen gedaan, mooie dingen gedaan, maar het was niet in mijn naam. En we komen ook heel duidelijk in de Bijbel tegen dat er wonderwerken gedaan, allerlei mooie dingen gedaan worden. Maar ook aan het hof waar Mozes op groeide, gebeurde ook al, waren ook al magiërs bezig. En in de eindtijd zal de antichrist ook weer wondertekenen doen. Dus ook de boze kan wondertekenen doen. Maar dat zegt toch niks van het feit dat ik ook onderworpen ben aan God. Onderworpen ben aan Jezus en aan zijn wil. Heel vaak, lieve mensen, kijken we naar Jezus als zijnde het lam en wat hij voor mij gedaan heeft. In het koninkrijk van God kijken we naar hem als koning. En een koning die geeft aan. En die geeft eigenlijk, geeft eigenlijk aan wat er moet gebeuren in dit land of in deze wereld. En zei, ik heb jullie de Heilige Geest gegeven, om krachten gegeven, om getuigen van mij te zijn. Zolang je hier op aarde bent, vervul mijn wil. Verkondig mijn liefde, verkondig de naam van Jezus. Daartoe zijn jullie geroepen. Lieve mensen, ik ga voort, want ik wil heel graag terug nu naar 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Waarom doe ik dit? Waarom vertel ik u dit over het koninkrijk van God? Daar staat in vers 50, maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat koninkrijk is komende. Daniel heeft al heel duidelijk geprofeteerd. Er komen een heel aantal rijken. Maar in Daniel 2, mee vers 44, zegt hij, maar er komt op een bepaald moment dan is daar een beeld met allerlei edelmetalen. En die stellen allerlei rijken voor. Uiteindelijk komt er een steen die dat beeld aan de voeten raakt en al die rijken zullen omver geworpen worden. Maar dan wordt het ook uitgelegd door Daniel. God geeft hem de genade om zowel de droom te vertellen aan de koning als ook de openbaring van die droom. En dan staat daar ook eigenlijk van dat er een koninkrijk zal komen. Een steen die maakt dat al die koninkrijken omver geworpen zullen worden. Maar dan zal er een koninkrijk opgericht worden die nooit in te nemen meer voorbij zal gaan. Dat koninkrijk van God is komende en zal ook ten eeuwige dagen blijven. Dat is wat er gaat gebeuren. Maar als dat koninkrijk van God willen binnengaan, dan staat hier dus dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En eigenlijk staat hier van dit lichaam zal dit koninkrijk niet beërven. Dit lichaam moet veranderd worden. En daar duid ik aan het begin van mijn preek al op. En we gaan niet met dit vlees, met dit lichaam dat koninkrijk binnen. Maar dit lichaam moet veranderd worden. Want wat staat hier? Misschien heb ik het hier nog op staan. Want dit vergankelijke staat hier. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Ja, en dan vind je die hele lofzang plaats in 1 Korintiërs 15. En dat de dood overwonnen is. Want één dag zullen wij dit lichaam afleggen. Of zoals ik zei, wanneer we eenmaal geestelijk tot leven zijn gekomen, weer in deze dagen dat wij hier op aarde zijn, onze ziel vernieuwd zal worden, dan zal ook zullen we dit lichaam afleggen. Dit lichaam wordt ouder. Ik krijg ook al meer rimpels in mijn gezicht. We worden ouder. Er gaan allerlei ongemakken optreden. Dit lichaam is aan verval onderhevig. Maar er ligt een verheerlijk lichaam voor ons klaar. Ja? We zullen dit lichaam afleggen en we zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Waarvan de Bijbel ook zegt, dit lichaam is vergankelijk. Het is eigenlijk onaanzienlijk, staat er ook in 1 Korintiërs 15. En het is met zwakheid omgord. Het is aan verval onderhevig. Maar dat nieuwe lichaam, zegt de Bijbel, het is onvergankelijk. Het is vol van heerlijkheid en van schittering, zegt de Bijbel. En het is vol van kracht. En daarom zegt de Bijbel ook, de dood is verzwolgen in de overwinning. Waarom? Omdat de dood, zodra we dat nieuwe leven, dat nieuwe lichaam hebben ontvangen, dat verheerlijkte lichaam hebben ontvangen, en de dood kan dat lichaam niet meer aantasten. En de dood kan dit lichaam wel aantasten, maar wanneer we eenmaal dat lichaam hebben ontvangen, dat lichaam kan niet. En daardoor komt ook die lofzang. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Ik begon, zie, ik vertel u een geheimenis. En wat is dat dan, die geheimenis? Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Dat is het geheimenis. Een toekomstig geheimenis waar u en ik, eenmaal wedergeboren, eenmaal kinderen van God, deel aan zullen hebben. Dat we dat nieuwe lichaam, dat verheerlijkte lichaam, zullen ontvangen. In een ondeelbaar ogenblik, zegt de Bijbel. In een oogwenk. Wanneer? Bij de laatste bazuin. Nou, wanneer is dat dan, die laatste bazuin? Wanneer gaat die bazuin weer klinken? Weet je, er wordt zoveel over gespeculeerd en zoveel over gezegd. En er is wat gezegd, het is niet de laatste bazuin uit Openbaringen. Het is misschien wel de bazuin die klinkt van, als bij het feest van de, het bezuinenfeest in het Oude Testament. Ik geloof dat er een bezuin zal zijn, een laatste bezuin voor de gemeente van Christus Jezus. Ja, en die bezuin zou zomaar eens ieder moment kunnen klinken. Er is al gezegd, er gebeurt veel in deze wereld. Er volgt crisis op crisis. Als we Matteüs 24 lezen, en volgens mij Robin refereerde er al even aan in ons gebed vooraf. Volk tegen volk zal tegen volk zal tegen volk opstaan. Koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn, hongersnoden en er zullen besmettelijke ziekten zijn. 5 aspecten worden hier genoemd. En die zullen gaan gebeuren in de eindtijd. En ze volgen elkaar op. Heel snel op. 2 van deze 5 vinden nu ook al, gaan nu ook al in vervulling. Besmettelijke ziekte hebben we nu een paar jaar gehad. Corona. En we hebben nu zomaar weer een oorlog in Europa. Na 75, 80 jaar dat er geen oorlog was. We hebben nu zomaar weer een oorlog in Europa. En als we God ons niet genadig is, waait dat misschien ook wel uit over de rest van Europa. Of belanden we in een derde wereldoorlog. Wie zal het zeggen? Maar toch zegt Jezus, wanneer deze dingen gebeuren, wees niet bevreesd, want deze dingen moeten gebeuren. Het is nog niet terstond het einde. Het is slechts het begin van de weeën. Weet u, als het begin van de weeën zijn, dan bemoedigt mij dat. Dan bemoedigt mij dat omdat het een aankondiging is, die weeën van de geboorte. Er gaat iets nieuws geboren worden. Ja, het is dit slechts het begin. En ik geloof misschien, met weeën is het ook zo. Het wordt steeds heftiger. De schokken worden steeds heftiger. Het zou zomaar kunnen zijn, broeders en zusters, dat die schokken nog heftiger worden. Dat dit nog maar het begin is. Maar deze dingen moeten gebeuren. Maar het is het begin van de weeën. En we zien uit naar de geboorte van het koninkrijk van God, waar Jezus koning is. Ja, en er zal nog veel lijden zijn. En er zal nog veel verdriet zijn. Maar we hebben een hoop, we hebben het gezongen, we hebben een hoopvolle toekomst. We hebben een hoopvolle toekomst. Jezus gaat terugkomen. En ik wil u even dit nog laten zien. Heel kort even. Dit is eigenlijk die laatste jaarweek van Daniël. Ik ga er nou niet te diep op in. Maar ook 1 Korintiërs 15 wordt heel vaak in verband gebracht met de opname van de gemeente. Nou, u mag daarvan geloven wat u ervan geloven wil. En er is ook de wederkomst van Christus aan het einde van die 7 jaar. En maar daar ziet u ook staan. Op een bepaald moment zal daar de opname van de gemeente zijn. In een oogwenk. In een kort ogenblik zal de gemeente van Christus Jezus weggenomen. Althans, dat is wat ik geloof. En dat zij weggenomen zal worden. Ik denk ook dat de Bijbel aanleiding geeft om dat te denken. Omdat de Bijbel ook op een heel aantal plekken zegt, van we zijn niet gesteld tot toorn. Want die laatste jaarweek van Daniël is een tijd van oordeel. Maar de gemeente zal weggerukt worden voor dit oordeel. En dan zal deze wereld geslagen worden. Ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, die zal weggenomen worden. We zullen het bruiloft van het lam vieren. En daardoor zullen al de heiligen met Jezus terugkeren. wanneer hij zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg, waarmee hij zijn koninkrijk hier gaat aanvangen. Hij heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door de Heere Jezus. En doordat gij het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de ganse wereld komen zal. Vertroost elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar met deze woorden. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar deze dingen gaan gebeuren. Ook dit geheimenis zal geschieden. Net zoals al die andere geheimenissen. Het zal gaan geschieden. Dat Jezus op de wolken gaat terugkomen. Zijn voeten niet zal zetten hier op deze aarde. Maar wij zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Hem tegemoet gaan. En zo zullen we altijd bij de Heere wezen. Wat is de Heere Jezus gaan doen ondertussen? Johannes 14 zegt van, ik ga heen om u een plek te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En wanneer ik gereed ben, zal ik terugkomen, wederkeren. En zal u tot mij nemen, opdat u ook mocht zijn waar ik ben. Er is hoop, er is bemoediging. Jezus komt terug, we zullen veranderd worden, delen in zijn heerlijkheid. Dat is de toekomst van de gemeente van Christus Jezus. In een afwachting van zijn komst mogen wij zijn wil doen. Mogen we ons leven overgeven aan hem. Mogen we ons laten reinigen en heiligen door de Heilige Geest. In afwachting van zijn komst en met de apostel Johannes bidden. Kom, Heere Jezus, kom. Kom, Heere Jezus, kom. Zullen we danken. Hemels Vader, dank u wel, Heere. We willen u zo danken voor uw woord. Heer, dat u een heerlijke toekomst voor ons heeft. Heer, dat we ook met de apostel Johannes ook mogen bidden. En verlangend mogen uitzien, Heer, naar uw komst. Kom, Heere Jezus, kom. Heere God, wilt u geven, Heer, dat we zo werk zullen maken, Heer, om klaar te zijn voor uw komst, Heer. Uw woord zegt het ook, in waakt en bid. Dat gij in staat zult zijn om te ontvlieden alles wat staat te gebeuren over deze wereld. Heer, en er gebeurt veel. Wilt u ons zomaar helpen, Heer, om op u te zien. Op u alleen. Heer, u bent. Heer, uw naam is de enige naam, Heer, waardoor we behouden zullen worden. Wilt u zomaar geven dat we heel dicht bij u zullen blijven. Ondanks alle gebeurtenissen om ons heen. Zoveel onrust. Wilt u maar geven, Heer, dat we heel dicht bij u zullen blijven. Wilt u zo ieder van ons zegenen. Die bidden we u in de naam van Jezus. Amen.